Gezegende Sabbat, broeders en zusters. Het is fijn om weer eens in mijn thuisgemeente te zijn, hier in Rotterdam-Noord. Het was ongeveer 10 jaar geleden, na de generale conferentie in Toronto, dat ik hier in deze gemeente mijn eerste overdenking mocht houden naar aanleiding van een evangelisatieactie die ik mocht houden in Toronto. En nu, 10 jaar later, heb ik het voorrecht om hier voor u een overdenking te houden voordat een evangelisatieactie wordt gehouden. David had in een van zijn momenten toen hij vluchtte van koning Saul een actie ondernomen om veilig gesteld te worden. En naar aanleiding van die actie die bij Abimelech was hij zo dankbaar dat hij het lied schreef wat we kunnen lezen in Psalm 34. En daar staat vanaf vers 7 het volgende. David zei, deze ellendige hier riep en de Heere hoorde. Hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. En dan zegt hij, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij de Heere schuilt. Vrees de Heere, gij zijn heilige, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Broeders en zusters, de evangelisatieactie, het thema wat gekozen is in deze gemeente heet onderzoekt en oordeel. Kunnen wij straks na deze actie en zelfs voor deze actie zeggen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Vandaag wil ik met u in Gods woord kijken hoe diverse evangelisatiecampagnes in het verleden zijn geweest in het Oude Testament. En wat wij kunnen leren voor ons persoonlijk leven, maar ook voor het leven in de gemeente, wat de Heer kan doen en kan laten zien dat Hij goed is. Beste broeders en zusters, als u uw Bijbel bij de hand heeft, dan raad ik u aan om deze te pakken en deze open te slaan, aangezien ik heel veel teksten ga noemen, maar we kunnen niet overal uitgebreid bij stilstaan. En als u geen Bijbel heeft, wat ik mij niet zou kunnen voorstellen, dan neem ik aan dat u pen en papier pakt en enkele teksten meeschrijft, zodat u deze middag bij de studie deze preek kunt overdenken. Laten we bidden. Liefdevolle Heer en Vader, we zijn zo dankbaar dat wij in deze gemeente kunnen zijn om u de lof en de eer te geven die u alleen toekomt. Heer, we zijn zo dankbaar dat we de mogelijkheid hebben gekregen in dit land, in betrekkelijke vrede, uw woord te kunnen bestuderen en uw woord te mogen verkondigen. Heer, mag het zo zijn dat we van deze gelegenheid gebruik mogen maken om te luisteren, Heer, wat u tegen ons wilt vertellen deze ochtend. Dit bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. De eerste actie waar ik bij stil wil staan is de uittocht uit Egypte. U kent het verhaal. Het volk van Israël was in ketenen, deed slavenwerk in Egypte. Dus ze werden onderdrukt en de situatie kon niet zo voort blijven gaan. Ze moesten bevrijd worden. De Heere hoorde het klaagroep van het volk en het volk moest verlost worden. En Mozes kreeg de taak om dat te doen. Bevrijding moest plaatsvinden. Redding was noodzakelijk. En toch had de Heer te maken met ongeloof bij Mozes. Laten we gaan naar Exodus 4 vers 1. Mozes die was daar bij de brandende braamstruik waar hij de opdracht kreeg om het volk uit Egypte te leiden. Hij krijgt duidelijke instructies, duidelijk te horen, Heer, ik ben met je Mozes, ik ga met je op stap. En wat zegt Mozes dan tegen de Heer in Exodus 4 vers 1? En toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven, die Israëlieten en Farao, en niet naar mij luisteren, dan zullen ze zeggen, de Heere is u toch niet verschenen? Mozes had zo ongeloof van, de mensen zullen nooit geloven dat ik gestuurd word om jullie uit Egypte te leiden. Ongeloof bij Mozes. In vers 10 lezen we zelfs dat Mozes niet het geloof had om de boodschap op een verantwoorde manier te brengen. Ik kan toch niet spreken? Er is toch wel iemand anders die dat beter kan doen dan ik. Uiteindelijk, zo weten we in het verhaal, is dat Mozes gesterkt werd en uiteindelijk ging naar Farao. Om te vertellen, laat mijn volk gaan. Nou, Farao die luistert naar Mozes en die zegt in vers 2 van hoofdstuk 5. Wie is de Heere, zegt Farao. Naar wie zou ik moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet, zegt Farao ook. En ik zal Israël ook niet laten gaan. Farao was niet bekend met de wonderdaden en de machtdaden die alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob zou kunnen doen. Hij had niet gesmaakt en ook niet gezien wat de Heere kan doen. Wat was er uiteindelijk noodzakelijk bij Farao om hem in zijn verstand te krijgen dat God van Abraham, Isaac en Jacob meer was en is dan al die beelden die de Farao en de Egyptenaren aanbaden? Er was niet alleen ongeloof bij Farao, er was ook ongeloof bij de Israëlieten. Ze luisterden niet omdat ze zich verblind door de slavernij en verblind door alle lasten die het volk van Egypte onderlegde, dat ze niet wilden luisteren naar de boodschap die Mozes aan hun kwam brengen. Ik ga jullie leiden, de Heer gaat jullie leiden uit de verdrukking, uit dit land, naar een beloofd land van melk en honing. We kunnen dat lezen in Exodus 6, vers 7 en 8. Mozes zei, ik zal u brengen naar een land waarvan ik gezworen heb aan Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven. Mozes bracht het volk in herinnering wat de Heere had beloofd. En ik zal u het geven tot een bezitting. Ik de Heere. Dat zei Mozes tegen de Israëlieten. Maar wat was de reactie? Vers 8. Maar zij luisterden niet naar Mozes uit ongeduld wegens de harde slavernij. Vaak zien wij niet en ontdekken wij niet wat de Heere voor ons wil doen in dit leven, omdat wij verblind door de zorgen en de druk en de stress van dit leven niet zien wat de Heere met ons voor heeft. Soms moet er iets gebeuren zodat we kunnen smaken en kunnen zien dat wat de Heere doet voor ons goed is. Wat was er uiteindelijk voor nodig? Het bloed van een onschuldig lam. Wat is er uiteindelijk voor ons nodig om te zien dat de Heere goed is? Het bloed van de onschuldige lam die voor ons is gekruist op het kruis op Golgotha. Als wij straks die evangelisatieactie gaan doen en mensen gaan vertellen over wie de Heere eigenlijk is, waarom doen we dat met zoveel enthousiasme en met zoveel kracht en met doorzettingsvermogen? Omdat de Heer ons die kracht heeft gegeven, omdat wij kijken naar dat kruis. Door een blik op het kruis is er leven en heil, is er leven voor u en voor mij. Wat was er nodig voor het volk van Israël, voor Farao om uiteindelijk weg te trekken uit dat land van Egypte? Die tiende plaag die kwam. En ze moesten allemaal dat bloed smeren. Exodus 12 vers 13. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed ziet, dan ga ik aan u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land van Egypte sla. Broeders en zusters, de boodschap die wij hebben van het gekruisigde Christus, voor het bloed wat voor ons is gevloeid, daarmee worden mensen bevrijd. Of zitten we hier van, och, nou weer was er daar buiten op straat. Dat moeten ze zelf weten. Ik ben binnen. Zij willen toch niet luisteren. Als zij die boodschap horen van Christus, dan hebben zij de kans om weg te trekken uit de ellende, de zorgen, de strijd van dit leven en uit te zien naar dat beloofde land waar we allemaal toch naar uitzien.
Het is alleen door Jezus en door het bloed van een redding van Christus. En in al onze acties moeten we laten zien dat redding mogelijk is van zonde en schuld. Niet door wat wij doen, maar door wat Christus teweeg brengt, ook middel door ons. Niet door onze eigen rechtvaardigheid, maar alleen door de rechtvaardigheid die door Christus wordt verleend. Ziet u in uw eigen leven, smaakt u in uw eigen leven dat de Heere goed is? Immers, een evangelisatieactie in welke vorm dan ook is alleen succesvol als je Christus centraal stelt. Want bij de Heere, ze hebben gezien in Psalm 34, van wie bij hem schuilt, is veilig. Een andere actie die we tegenkomen vinden wij in het boek van Jozua. U weet wel, de opvolger van Mozes. Jozua had de taak om daadwerkelijk het volk van Israël in het land, het beloofde land van melk en honing, te brengen. En in het land van melk en honing waren er andere bewoners. En er was een stad, en u weet de naam van de stad. De stad Jericho. De stad met de grote muren. De stad die niet doordringbaar was. De stad waar je niet doorheen kon komen. Daar sta je, aan de poort van de stad. En je zegt, hoe kom ik daar binnen? Jozua hoofdstuk 6, vers 1. Intussen had Jericho de poort gesloten. En het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon in of daaruit gaan. Maar de Heer zegt in vers 2, zie, ik geef Jericho met zijn koning de krachtige helden in uw macht. We staan aan de vooravond van de evangelisatieactie en we zien op dit moment alleen maar muren. Hoe bereik je de mensen van Rotterdam met het evangelieboodschap? Hoe bereik je de postmoderne mens met het woord van God? Ze zijn toch niet willen luisteren. Ze zitten toch liever thuis. Waarom zou je folders en flyers uitdelen aan mensen? Ze gaan toch niet komen. Waarom een zaal regelen? We zien muren waar we niet doorheen komen. Maar de Heere zegt tegen ons hetzelfde wat hij zei tegen Jozua. Ik geef hen in jullie macht als jij bereid bent te doen wat ik van je vraag. Wat moest Jozua doen? U weet wel, rond de stad, 7 dagen lang en de laatste dag 7 keer en dan werd de trompet geblazen. Wat ging er voor de troepen uit toen Jozua en de legerscharen hem volgden? Het woord van God. Men ging met het woord van God in het Ark des Verbonds rond de stad. En nadat de bazuin werd gejaagd, wat we kunnen lezen in vers 16, toen de priesters het 7e maal op de horens bliezen, zeide Jozua tot de volgt, juicht, want de Heere heeft de stad gegeven. Wij hebben in deze gemeente sinds de evangelisatieactie eerder dit jaar elke keer week op woensdagavond stilgestaan bij dat woord van God. Dat woord van God wat redding biedt tot de mensen in deze maatschappij. En strakjes mogen wij, als wij aan optrekken naar Engels, het restaurant al daar, kunnen we juichen en zien wat de Heer gaat doen in de levens van mensen. Wij zullen muren zien vallen. Of het nou 1 mens is die binnenkomt of 100. We zullen het zien omdat we de Heer hebben gevolgd in recht en gerechtigheid. Wilt u zien dat de Heere werkt, dan moet u de opdracht van de Heer uitvoeren. Wilt u de harde harten van de mensen in deze stad zien breken en zacht zien worden voor het woord van God, dan moet u hem volgen achter het woord, in rust en in stilte zijn woord bestuderende, en dan juichen als u ziet dat de Heere daadwerkelijk ter stand brengt wat hij heeft beloofd. Bent u degene die zegt, net als Jesaja, zend mij. Bent u degene die wil smaken en zien dat de Heere wel degelijk goed is, dat hij de harten van mensen kan veranderen? Ga en bid en strijd, broeders en zusters. Het is nu niet de tijd om aan de zijlijn te wachten en te kijken. Ik ga eens kijken hoe die mensen in dat restaurant het voor elkaar brengen. Het is de tijd om samen te bidden, samen te vasten, samen te studeren, zodat we kunnen zien Dat die enkele plekken in deze gemeente worden opgevuld en dat strakjes een nieuwe gemeente wordt opgericht. De gemeente Rotterdam Centrum. In de stad. Hartje stad. En daar meer mensen mogen horen van de liefde en de kracht en de goedheid van onze Heer. Nadat Jozua het land van melk en honing had beërfd en daarop heeft getreden, kwamen de richters, de richteren. En een van die richters, die kent u, Gideon. U kent het verhaal van Gideon dat hij van de Heere de opdracht kreeg om de Midjanieten te verslaan. En dat lezen we in Richteren hoofdstuk 7. Maar de Heere wilde Gideon laten weten dat de strijd niet gewonnen zou worden door de vernuft en de heldendaden van de Israëlieten. Nee, de Heere zegt in Richteren 7 vers 3 het volgende. De Heere zei tot Gideon, er is te veel krijgsvolk bij u dan ik in Midjan in het macht zou geven. Anders zou Israël tegen mij kunnen beroemen zeggende, mijn eigen hand heeft mij verlost. En van de 22.000 krijgslieden trochten er slechts 300 tegen de Midjanieten aan en die wonnen. Het is niet onze strijd. Als we gaan evangeliseren, denken wij wel eens om, hebben we wel voldoende financiële middelen om deze actie te kunnen voorzien? Hebben we wel voldoende folders gedrukt om te kunnen uitdelen? Zijn er wel voldoende mensen om te kunnen helpen? Is er wel de juiste voorbereidingstijd genomen? Hadden we misschien niet 2 jaar voorbereidingstijd moeten nemen om die actie te kunnen uitvoeren? We zitten te denken aan onze eigen middelen, onze eigen vernuft. En de Heere zegt, ik wil jullie laten zien dat ik degene ben die deze actie leidt. Wij moeten niet treuzelen. We moeten bidden en vasten en zien en smaken dat de Heere goed is. Wat zei Jezus tegen de discipelen voordat ze werden uitgezonden in Matteüs 9, vers 37? Jezus zeide, de oogst is groot. Er zijn genoeg mensen in de Rotterdamse regio, bijna 1 miljoen. Maar de arbeiders zijn er weinig. Als je kijkt naar het aantal leden in de gemeente Rotterdam-Noord ten opzichte van de bevolking van Rotterdam-Noord, is het maar slechts een klein deel. Bid daarom, zegt Jezus, de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Bent u die arbeider die in uw persoonlijk leven heeft gezien dat de Heer goed is? En dat hij staat te treuzelen van, ik wou dat het morgen was, want ik wil iemand brengen naar de lezingen. Ik wou dat het morgen was, want dan kan ik bidden voor mensen om te komen. Ik wou dat het al zondag zou zijn, dat ik kan getuigen van mijn geloof en kan laten zien dat hoe goed de Heer voor mij is geweest, ook is voor iedere Rotterdammer, of die nou woont in Hillegersberg, of in Alexanderpolder, of die nou woont in Postpolder, Tussendijken, of in Kralingen. De volgende actie die we kunnen lezen was dat koning David, inmiddels koning, niet koning David, dat was nog een jeugd, als jeugdling, dat hij moest optreden tegen Goliath. David die aanschouwde een reus die de naam van de Heere aan de kant schoof, vervloekte en daar moest opgetreden worden. En David stapt naar Saul toe en Saul kijkt naar de jongen en die zegt van, jij? 1 Samuel 17. Jij? Ben jij degene die gaat strijden tegen die reus? Jij bent niet een geoefende krijger. Kan jij die strijd aan? Maar de Heer David antwoordt in 1 Samuel 17 vanaf vers 37 het volgende. De Heere die mij gered heeft uit de klauwen van de leeuw en de beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En toen zei Saul, weet je wat, ga maar. Er zijn mensen die zullen zeggen, weet je, jij organiseert een evangelisatieactie, jij bent niet volwassen genoeg, ga maar eens groeien. Er zijn mensen die zeggen, u bent te oud om te evangeliseren. Laat het alleen maar aan jongeren. Paulus gaf een wijs advies aan de jonge Timotheus. We kunnen lezen in 1 Timotheus 4 vers 12. Niemand schat je gering om je jeugdige leeftijd of wat voor leeftijd dan ook. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Het maakt niet uit als u morgen aan die actie begint. Als u weet dat u de opdracht heeft gekregen van de Heer, dan moet u gaan. En wees een voorbeeld voor de gelovigen in deze gemeente die afwachten en kijken, hoe gaat het nou? U bent een voorbeeld voor hen. Laat u niet ontmoedigen als er niet iedereen naar de actie komt. Maar wees juist een voorbeeld en laat zien, ik wandel met de Heer, want ik heb gesmaakt en gezien dat de Heer goed is. Paulus schrijft nog meer aan Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 15. Behartig deze dingen. Leef erin, omdat in alle dingen het blijken dat je vooruit gaat. Zie toe op jezelf, let op jezelf en bovenal op de leer. En volhard in deze dingen. Want door dit te doen, wordt u zelf als hen die het horen behouden. Broeders en zusters, is dat niet een wonderbare belofte die we hier horen? Als je staat voor je geloof, als je erop uitgaat als de Heer je opruit stuurt, dan ben je een voorbeeld voor hen die nog treuzelen en twijfelen. En dan niet alleen jij wordt gesterkt, maar de gemeente die het ziet gebeuren wordt ook daardoor versterkt. Overwinning is namelijk verzekerd. En dat zagen we ook gebeuren met David tegen Goliath. Kijk hoe Goliath reageert als hij die kleine David ziet staan voor hem. 1 Samuel 17 vers 42. Toen een Filistijn David in de oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was, rossig en schoon van gestalte. En toen begon Goliath God te vervloeken. En hoe reageerde David, vers 45? Gij treedt tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere, vers 47. En dan mag de gehele gemeente weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speren, want de strijd is van de Heer en Hij geeft u in onze macht. De strijd is van de Heer. Het is niet onze actie, het is Gods actie. En als we het doen op zijn manier, dan is succes verzekerd. Niet in de menselijke optiek, maar in de geestelijke optiek. Want bovenal, of er nu veel of weinig mensen, u wordt erdoor veranderd, omdat u zult zien en smaken dat de Heere goed is. Wil je de overwinning zien en smaken in je geloofsleven? Wees dan puur in je daden en leef uit wat je gelooft. Hou je vast aan het Bijbelwoord en schaam je niet voor het evangelie, want u weet, het is een kracht tot behoud voor een ieder die gelooft. Nadat koning David uiteindelijk koning werd en kwamen er allemaal koningen. U kent het verhaal van al die koningen die goed deden in de ogen van de Heer en de koningen die slecht deden in de ogen van de Heer. En het ging op de duur met Judea, het koninkrijk van Israël werd gesplitst in Israël en Judea. Het ging in Juda en het ging zo slecht met Israël dat op den duur een koning optrad, een jong kerel, 8 jaar, en die zei van wat er hier gebeurt is niet goed. Wat ik hier om me heen zie in het volk, al die Baal beelden, al die valse aanbiddingsrituelen, dat is niet goed. Daar moet verandering in komen. Jozia heet deze beste jonge man. 2 Koningen 22. Het volk was afgedwaald. Valse priesters, valse aanbiddingsrituelen. Ze waren de weg naar God kwijtgeraakt. Ze waren zelfs het woord en de wet, de 10 geboden en de Torah kwijtgeraakt. En op de deur gaf Jozia de opdracht om de tempel te herbouwen. Hij stond priesters en geleerden uit, hij zamelde geld en hij ging de tempel herbouwen, opnieuw inrichten, goed maken. En op de deur van een van deze mensen in de tempel de Torah en de wet van God. En ze lazen het en zeggen van dit is interessant, dit moet de koning horen. En ze gaan naar Jozia. En Jozia luistert naar de woorden uit het wetboek. En wat was de reactie van koning Josia uit het wetboek 2 Koningen 22 vers 11? Zodra de koning de woorden van het wetboek hoorde, scheurde hij zijn klederen. Hij was zo onder de indruk van hetgeen wat hij hoorde, dat hij zo van, ik moet iets doen met mijn leven. Ik moet iets doen met dit volk. Want wat het volk had gedaan in het verleden is niet goed. We moeten ons herzien naar de weg van de Heer. Als wij mensen in contact brengen met Gods woord, met de drie engelenboodschap, met het evangelie, dan treedt er berouw, hervorming en opwekking plaats in Gods gemeente. En er kan niets anders gebeuren dan dat er een verandering plaatsvindt in de harten van mensen. Daarom lezen we in 2 Koningen vers 23 vanaf vers 3 het volgende. De koning verzamelde het volk en ging bij een zaal staan van de tempel en sloot een verbond met het aangezicht voor het aangezicht van de Heer. Dat men de Heere zou volgen van het ganse hart en ganse zielen zijn geboden en getuigenissen en inzettingen zou houden. En de woorden van dit verbond die in dat boek waren geschreven, dat wetboek, zou houden en gestand doen. En het gehele volk trad tot het verbond toe. En wat gebeurde er nadat Josia die belofte had gedaan naar God toe? Men deed de Baalbeelden weg. Men ruimde de tempel op. Men deed de valse priesters weg. Men deed alles weg wat een scheiding bracht tussen het volk en God. Er kwam hervorming in Gods gemeente. Wil je smaken en zien dat de levens in deze gemeente zullen veranderen, broeders en zusters, na middel van de evangelisatieactie, laat dan hen woord horen en weer klinken en er zal een hervorming plaatsen in de gemeente. Terug naar het woord van God. Terug naar de belofte dat we zullen zien en smaken dat de Heer goed is. Dat er recht en gerechtigheid wordt gedaan en alleen gedaan kan worden door Jezus Christus. En als je al die acties bekijkt en je kijkt naar de grootste evangelist die er ooit was, dan zien we dat deze evangelist, de grootste ooit, al die principes uit al die voorgaande evangelisatiecampagnes zich eigen heeft gemaakt. En u weet wie de beste evangelist ooit is. Jezus Christus. Wat was de missie van Jezus? Lucas 4 vers 18. Hij zei, de Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen, aan gevangenen loslating te verkondigen, aan blinden het gezicht, om de verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Wij hebben ook een zendingsbevel. Matteüs 28, vers 18 en 19. Hebben wij niet gehoord? Gaan en verkondig. Maak alle volken tot mijn discipelen. Of was het alleen maar voor een klein select groepje daar 2000 jaar geleden in de buurt van het meer van Galilea? Of is dat mem, die bevel, die uitnodiging, die opdracht, in het Engels zeggen ze mooi, de Great Commission, is dat ook voor ons? Jezus, de grootste evangelist ooit, die ging rond om iedereen bekend te maken met dat woord. Hij genas zieken. Hij deed wonderen, maar hij bracht ook het woord in de pleinen, de stenen, de synagoges. En in Lucas 19 kunnen we lezen dat Jezus ging naar een stad. Weet u welke stad? Jericho. Jericho, en hij wilde daar de boodschap brengen. En wat was de gevolg van de actie die Jezus daar in Jericho? De mensen kwamen van ver en weg en dichtbij te luisteren naar die woorden van die bijzondere rabbi die een bijzondere boodschap had voor die mensen. En drommen met mensen stonden rondom Jezus heen. En er was zelfs iemand in die buurt van die menig die zei, dat is een interessant woord. Ik moet er meer van horen. Ik moet dichter bij die Jezus zijn. Ik moet meer horen van dat woord. Zacchaeus. Een belastinginspecteur. Nou, broeders en zusters, ik weet niet hoe het met u staat, maar ik ben niet blij met een blauwe envelop één keer per jaar. Zijn mensen die je ver uit de buurt moet houden. Maar wat deed deze Zacchaeus? Ondanks de manier dat ze op hem neerkeken als iemand die stal van de Israëlieten en gaf aan het rijke imperium in Rome. Die jongen ging kost wat het kost dicht bij Jezus, klom in de boom en hij keek en hij luisterde naar het woord. Hij luisterde naar het woord. Jezus keek omhoog en hij zag Zacchaeus zitten in die boom. En hij zei, ik kom met je mee, ik wil met je praten. En de mensen zien Jezus met deze belastinginspecteur naar zijn huis toe gaan. En de mensen in de omgeving zeggen, Lucas 19 vers 7, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek tot hem te nemen. Net als nu. Er zijn mensen om ons heen, zelfs in de kerk. Moet je de mensen in Rotterdam zien? Moeten we die mensen de boodschap brengen? Mensen met vreemde ideeën, vreemde gewoontes. Die Rotterdammers, moet je die boodschap niet brengen? Wij blijven hier in deze kerk, is goed genoeg. We gaan niet bij zondige mensen intrek nemen. Maar wat doen wij nu als actie? Wij gaan juist in het hart van Rotterdam, naast het Centraal Station, en mensen vertellen hoe goed de Heere wel niet is. En Zacchaeus luisterde naar dat woord wat Jezus bracht tijdens het gesprek aan tafel. En er kwam hervorming en opwekking plaats bij Zacchaeus. We lezen dat Zacchaeus vol vreugde was dat Jezus wel met hem sprak. En Jezus wel met hem op stap ging. En door die hervorming, wat gebeurde er met Zacchaeus? Hij ging de mensen die hij verkeerd had gedaan weer goed doen. Het dubbele wat hij verkeerd had gedaan, gaf hij terug. En toen zei Jezus in vers 9 tegen Zacchaeus, heden is in dit huis redding geschonken, omdat deze ook een zoon van Abraham is. Als je dit zo hoort, zie dat mensen waarvan je het gedacht kunnen luisteren naar het woord en het kunnen aannemen. Is dat niet een fantastisch werk om aan deel te nemen? Wat is onze taak? Jezus zei in vers 10, om het verlorene te zoeken en te redden. En ieder die het woord van Jezus Christus niet in zijn heeft aangenomen en niet uitleeft door middel van kracht van de Heilige Geest, moet het horen. We moeten de mensen, ook in Rotterdam, de kans geven om tenminste te horen, te kunnen horen dat als je smaakt en ziet, de Heere goed is. Is er een verlangen op te wekken om degene die Jezus niet kennen, het woord te brengen? Is er een verlangen om ze te laten zien naar het kruis? Is er een verlangen om de mensen die nog niet kijken naar het lege graf, om ze te vertellen het graf is leeg? Is er een verlangen om tegen de mensen te zeggen, er is een hemelheiligdom en de Heere pleit voor jou dagelijks? Is er een verlangen om tegen de mensen te zeggen, die ellende die je ziet in Azië, in Europa, en de economie die instort, dat komt een keer tot een einde, want die Jezus, die voor jou is gekruisigd, die is opgestaan, die voor je pleit, die komt terug voor jou in het bijzonder. Is er een verlangen om überhaupt iemand dat te vertellen? Je buurman, je buurvrouw, je moeder, je dochter, je broer, je zus, je vader, je oom, je tante, je collega op het werk, de klasgenoten, de leraar en leraressen of wie dan ook. Is er een verlangen? Met een actie voor de deur. Wat doen wij? Zijn wij net als die Israëlieten die vol ongeloof waren toen Mozes zei, de Heer gaat jullie bevrijden. En zeggen van, nou, ik moet het eerst zien. Zijn wij net als die mensen die rondom Jericho lopen en die denken van waarom lopen we überhaupt rond de stad en er gebeurt helemaal niks voor ongeloof? Zijn wij net als sommige legerlieden bij Gideon die zeggen van 300 man en dan zo volk verslaan? Niet helemaal slim. Zijn wij net als Saul en Goliath die David uitlachen en zeggen jij bent niet geschikt en niet capabel om te strijden? Zijn wij hetzelfde als de mensen die niet wilden meegaan met koning Jozua, die zeggen er is hervorming en herstel nodig in de gemeente? Blijven wij liever aan de kant en zeggen we, nou, 3 weken lang is er een actie. Na 3 weken ga ik jullie vertellen dat waar jullie bezig mee zijn geweest niet goed was. Ik ga lekker kijken hoe jullie het doen. Of zeggen we, ik heb gesmaakt en gezien in mijn leven dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij de Heere schuilt. Schuilen wij dag in, dag uit bij hem. Laten we Christus volgen, ondanks de obstakels. Ondanks onze afkomst. Laten we hervormd en opgewekt worden om door middel van zijn woord erop uit te trekken en te getuigen zoals Jezus dat deed. Er zijn vele mensen in deze gemeente die deze Sabbat hebben uitgekozen om te vasten en te bidden voor hetgeen wat er gaat gebeuren. En broeders en zusters, weet dat dat niet te vergeefs is. Want alles wat gedaan wordt uit liefde en in de naam van de Heer zal zeker zijn vrucht dragen. Als wij leren van al deze evangelisatieacties uit het verleden, als wij zullen zien, dan zullen we zien en smaken dat de Heer ook goed zal zijn met wat er zal komen. Wat is in ieder geval het resultaat van de actie die gaat komen? Althans, als u er geestelijk open voor wilt staan, als u er tenminste uw inzet aan wilt tonen, als u tenminste zegt, Heer, ik weet niet wat u van plan bent, maar ik ga u volgen. Wat zal dan het resultaat zijn in deze gemeente? Ten eerste, er is een herstel van uw persoonlijke, individuele relatie met Jezus Christus. Want u heeft gezien dat wat er geschreven staat in het woord geen dode letters zijn, maar waar is. Ten tweede, er gaat een opwekking plaatsvinden in deze gemeente. En ik heb het niet over hossen en springen en dansen. Nee, ik heb het over teruggaan naar het woord van God en zien dat het woord je kan veranderen en kan brengen naar de troon van onze Heer en Heiland. En u zult zien dat zelfs in een stad als Rotterdam, de tweede stad van Nederland, de harten van mensen kunnen worden verzacht. Niet door onze eigen kracht, niet door ons eigen vernuft, niet door onze eigen ideeën, maar alleen maar door de kracht en de leiding en het woord van God. We hebben gezongen, Gods plannen falen niet. Laten wij strijden. Laten wij Christus volgen. Ondanks alles wat Satan op de weg mag leggen. We hebben een levende hoop. En in Christus zien we uit naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die plek die voorbereid is voor al degenen die hebben gezegd, hier ben ik, zend mij, zend mij, zend mij. Laten wij de volgende woorden van Paulus in acht nemen. Als wij te maken hebben met de grote en de kleine acties in ons leven. Als de Heer ons erop uitstuurt. 1 Korinthe 15, vers 58. De tekst die komt nadat er wordt gezegd, dood waar is uw overwinning, dood waar is uw prikkel. Strakjes, als we staan voor de troon van de Heer en wij mensen hebben gezien, links en rechts, die hebben gezien, jij was in restaurant Engels, ik heb jou gezien. Ik heb bij hem een folder in de briefbus gedaan. Die man die en die vrouw die ik nooit had gedacht om te luisteren naar dat woord, die staat hier bij me in het nieuwe Jeruzalem. Wauw! Dat kunnen we zeggen als we vasthouden. Daarom mijn geliefde broeders en zusters, Wees standvastig. Wees onwankelbaar. Wees ten alle tijde overvloedig in het werk van de Heer. Omdat we één ding zeker weten, dat onze arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Alles wat we doen in deze wereld vergaat. Maar alles wat we doen uit liefde voor Christus blijft bestaan. Smaakt u daadwerkelijk diep in uw hart dat de Heere goed is? Heeft u ervaren in uw leven dat de Heere voor u bergen heeft doen laten verplaatsen? Heeft u gezien dat de Heer u uit de ellende van misschien problemen in de familie of op school of het werk heeft geholpen? Als u dat allemaal heeft gezien uit het verleden, als u uw woord heeft gelezen en heeft gezien dat de Heer keer op keer op keer op keer u heeft bijgestaan en al die mensen die in dit boek staan beschreven, waarom houden we dan de boodschap voor onszelf? Broeders en zusters, als u niet kunt komen naar de actie, dan kunt u bidden voor de actie waar u bent. Als u niet iemand mee kunt nemen naar de evangelisatiebijeenkomsten, dan kunt u thuis, elke dag wanneer de lezingen zijn, om 7:30 bidden en zeggen: Heer, ik kon niet komen, maar ik bid wel wat daar gebeurt. Want dit is niet een actie van wij doen iets en de rest kijkt erna. Nee, broeders en zusters. Dit is een actie waarbij Gods gemeente individueel als kerk en als de maatschappij wordt opgeroepen om terug te keren naar het woord. Smaakt u en ziet u dat de Heer goed is? Welzalig degene die bij de Heer schuilen. En weet, degene die dit alles heeft gezegd en dit alles heeft beloofd, is getrouw. En alles wat de Heer doet en heeft gezegd, zal hij volbrengen. Amen. We zullen kijken en luisteren naar Zipora de Waard, die voor ons een speciale presentatie heeft. Zipora.
Hallo, gezegende Sabbat, ik ben Sipora, ik ga een meme voor jullie doen. Het liedje wat ik ga doen is heet Amazing Grace. Het is een Engels liedje, de artiest heet Claire van Dijverbode. Ze is een groot voorbeeld voor me. En ze zingt hele mooie liedjes die me aanraakt. En ik wil één van die liedjes aan jullie meegeven.